Dit is aflevering 134 van de Nieuwe Leiders Podcast over empathisch leiderschap. Het is inmiddels begin maart als ik dit opneem en dat is de tijd dat ik altijd uit mijn winterslaap kom. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar het moment waarop we traditioneel oud en nieuw vieren, dus van 31 december op 1 januari, die klopt voor mij niet. Gevoelsmatig, als je kijkt naar waar de natuur op dat moment staat, alles is in diepe rust, het is donker, het is stil. En opeens besluiten wij, 1 januari is het begin van een nieuw jaar met allerlei activiteit en feestelijkheid en opeens naar buiten gekeerd zijn, terwijl de natuur daar nog niet klaar voor is en eerlijk gezegd, ik ook niet. Dus voor mij is januari en februari sinds jaar en dag de tijd om te recalibreren, hè, om nieuwe plannen te maken, te lezen, te schrijven, te reflecteren. Het is echte mijmertijd, hè. Ik gebruik het om terug te blikken en vooruit te blikken, om daarna weer in volle vaart aan de slag te gaan. Met de natuur mee. En je kunt buiten zien, als je deze al begin maart luistert, dat de natuur ook hetzelfde ritme volgt. En dat betekent trouwens niet dat ik de afgelopen maanden alleen maar achterover heb geleund. Want net als in de natuur in de winter gebeurde er van alles onder de oppervlakte om voor te bereiden op het nieuwe groeiseizoen. En wat ik zie als mijn werk is eigenlijk het duiden van de tijdgeest. Wat gebeurt er allemaal in de wereld om ons heen? Wat is de betekenis daarvan? En vervolgens, wat vraagt dat van ons als leiders? En om dat te kunnen zien, heb je zo'n periode van rust nodig. En ook een periode om bij jezelf na te gaan van wat gebeurt er allemaal in mij? Dus de afgelopen maanden heb ik vooral uitgezoomd om weer die grotere dynamieken en die patronen en bewegingen te kunnen zien die op dit moment spelen in de samenleving. En normaal gesproken vertaal ik wat ik daar zie en voel gebeuren naar leiderschapsprogramma's of, en dat is wat ik nu dus aan het doen ben, ik schrijf daar een boek over. Ik zie het als mijn allerbelangrijkste opdracht om handelingsperspectief te bieden. Of als ik het anders uitdruk, om concrete inzichten en instrumenten te geven, zodat je als leider een deel van de oplossing wordt voor de problemen die op dit moment spelen. Zowel in organisaties als veel meer op collectief niveau. En even een side note, wat er speelt in de maatschappij is altijd helder weerspiegeld binnen organisaties. Het een is een uitsnede van het ander en de dynamieken die je aantreft, die spiegelen elkaar over het algemeen. Nou, je hoeft geen whizkid te zijn om te merken dat de dynamiek in de samenleving heel sterk wordt beïnvloed door polarisatie, door spanning, verdeeldheid, onzekerheid. En als je alle verhalen mag geloven, dan is een groot deel van de mensen ofwel narcist ofwel borderliner. En ook de cijfers over betrokkenheid bij het werk liegen er niet om. Als ik een greep doe uit een paar actuele statistieken, dan zie je dat maar 13% van de werknemers zich op dit moment betrokken voelt bij het werk. Zo blijkt uit een Gallup rapport. En dan is dit het stukje, dit zijn de cijfers uit West-Europa. Dus het is niet eens wereldwijd. Maar liefst 72% van de werknemers valt in de categorie quiet quitter, volgens datzelfde Gallup-onderzoek. En quiet quitters, misschien ken je de term, maar als je hem niet kent, dat is het verschijnsel dat mensen alleen nog maar naar hun werk komen om te doen waar ze voor betaald worden en verder eigenlijk zijn uitgecheckt, omdat ze ja, een beetje numb zijn geworden. Ze zijn een beetje afgehaakt. 20% van de werknemers ervaart volgens het RIVM burn-out klachten. Let op, dat zijn dus niet mensen die een burn-out hebben, maar die burn-out gerelateerde klachten hebben. Dus of dat gaat nog komen, of ze weten het net af te wenden, maar de klachten zijn er evengoed wel. En 38% van de generatie Z-werknemers zegt zich regelmatig angstig of gespannen te voelen. En dat blijkt uit een onderzoek van Deloitte uit 2023. Nou, dat ligt er niet om. Als het huidige leiderschap, het leiderschap wat nu in de praktijk merkbaar is, als dat leidt tot de bovenstaande resultaten, dan kunnen we eigenlijk wel concluderen dat er echt iets radicaals anders nodig is. het leiderschap dat we momenteel volop zien in het nieuws, in de media, ja, dat stemt als rolmodel weinig hoopvol, zeg ik even heel voorzichtig. En om deze dynamiek te keren, hebben we dus juist leiders nodig die niet nog meer polarisatie aanjagen, maar die helemaal het omgekeerde doen. Die de menselijkheid in hun opponent kunnen blijven zien. Mensen die in staat zijn om, ja, wat ik altijd noem, constructief conflict te voeren. We hebben bruggenbouwers nodig. Geen sloopkogels, maar ook zeker geen zachte heelmeesters. En dit geldt niet alleen voor politiek leiderschap, het geldt niet alleen voor leiderschap wat we zien in de grote denktanks of influencers, het geldt ook op de werkvloer. Er zijn tegenwoordig nog maar heel weinig plekken waar we nog in aanraking komen met mensen die uit heel andere bubbels komen. Buiten het werk omgeven we ons met mensen die op ons lijken. En dat is vaak heel onbewust, maar we zien de mensen die lid zijn van dezelfde vereniging, die in dezelfde buurt wonen, die kinderen op dezelfde school hebben. En natuurlijk hebben we ook digitale algoritmes die zorgen dat we continu bevestigd worden in ons eigen wereldbeeld. Dus we komen heel weinig in aanraking met mensen nodig, met mensen die een heel andere achtergrond hebben, een heel andere manier van denken, een heel andere cultuur in zich dragen. En de werkvloer is daarbij in feite een samenleving in het klein. Met dat verschil dat je elkaar daar niet kunt vermijden. Je ontkomt er niet aan om daar verschillen te overbruggen en met elkaar samen te werken. En je kunt je voorstellen, dat gaat niet vanzelf. Het leiderschap wat we nu zien, daar is een flinke dosis menselijkheid voor nodig. We hebben een context nodig waarin die menselijkheid weer centraal staat, maar waar ook met je hele communicatie, met je hele gedrag, je bevordert dat juist de diversiteit in kennis, in achtergronden, in temperament, in overtuigingen, dat dat heel waardevol is. En waarom is dat zo? Want dat klinkt als een beetje een positieve dooddoener. Maar teams, organisaties zijn ecosystemen. En wat je ziet in ecosystemen, dus ook de natuurlijke ecosystemen, is dat de meest veerkrachtige ecosystemen, dat zijn geen monoculturen. We hebben die diversiteit nodig om een soort balans te laten ontstaan, waardoor nieuwe kansen zich ontvouwen. En daarom heb ik ervoor gekozen om mijn volgende boek te laten gaan over empathie. Het sleutelwoord is empathie, waarbij ik het woord heel nadrukkelijk uit de softe hoek wil halen. Want empathisch zijn wordt, wat mij betreft ten onrechte, nog wel eens gezien als zachtaardig zijn of meegaand zijn. Maar dat klopt niet. Empathie, zoals ik het hier bedoel, vraagt om moed, om integriteit, om een hele stevige ruggengraat. Het vraagt om het vermogen om alleen te durven staan als dat het juiste is voor het grotere collectief. Het vraagt om het aangaan van het ongemakkelijke gesprek zodra dat nodig is. En dat is niet voor watjes. Een van de dingen die we daarvoor hebben te ontwikkelen is wat ze ook wel noemen het interindividuele bewustzijn. Ofwel het besef dat ieder van ons in feite een soort cel is van een groter organisme. Dus ook al verschillen bijvoorbeeld een longcel en een hersencel wezenlijk van elkaar, beide zijn nodig voor een gezond organisme. En het welzijn van de een beïnvloedt ook het welzijn van de ander. En dat is voor mensen niet anders. Dat interindividuele bewustzijn, dat houdt me al een tijdje bezig. En tijdens mijn winterretretten las ik daarover een interessant boek. Of dat ging niet helemaal daarover, maar daarin kwam het aan bod. En wat ze daarin vertelde, is dat in Denemarken en in iets mindere mate in Noorwegen en Zweden al sinds de 19e eeuw iets bestaat zoals een volkshogeschool. En dat is niet de volkshogeschool, volksuniversiteit zoals we dat hier in Nederland kennen. Alhoewel er wel varianten zijn die hierop lijken. Of die, er zijn varianten geweest die lijken op het Scandinavische model. Maar waar we het over hebben is vrijwillige, gesubsidieerde, maar ook onafhankelijke scholing voor volwassenen. En die is nadrukkelijk niet bedoeld om een vak te leren, maar het is om aan persoonlijkheidsontwikkeling te werken. Dus er is geen huiswerk, er zijn geen examens, maar wat mensen daar leren is te denken over hun denken. Het is een hele laagdrempelige vorm van onderwijs en dat is dus ook niet beperkt tot mensen met geld of mensen van een bepaalde komaf of welke elite dan ook. En dit bestaat al sinds de 19e eeuw. Dus dat was toen een behoorlijk vooruitstrevende gedachte in een ja, toch nog wel volop feodale, hiërarchische samenleving. Nou, deze volksbildung, noemen ze het ook wel in dat boek, was oorspronkelijk bedoeld om mensen verder te ontwikkelen. En wat ze daarmee bedoelen is niet klakkeloos reproduceren wat je geleerd hebt, maar leer vragen te stellen bij de status quo en ga voor jezelf denken. Nou, dat boek heet The Nordic Secret en de auteurs die trekken daarin een parallel met een model van de psycholoog Robert Keegan. En dat gaat over de 5 psychologische ontwikkelstadia van volwassenen. Want onze ontwikkeling stopt niet als we eenmaal volwassen zijn. Het gaat dan alleen niet langer uitsluitend om nieuwe kennis of ervaring opdoen. Het gaat om persoonlijke transformatie. En misschien herken je het wel dat naarmate je ouder wordt, je meer levenservaring hebt, je rijper wordt, dat je op andere manieren naar de wereld gaat kijken. En Keegan, de psycholoog, de bedenker van dit model, of de schepper van dit model, stelt dat de meeste volwassenen zich niet verder ontwikkelen dan fase 3. En fase 3, dat heet ook wel het sociaal-institutioneel bewustzijn. In dat bewustzijn hebben de normen waarin we ons bevinden, hè, de groepsnormen van vrienden, van de cultuur waarin we leven, van de familie waarin we geboren zijn, van de ideologie die om ons heen is, die heeft dat bewustzijn heeft heel veel invloed op ons. We kijken als het ware door de bril van anderen naar onszelf. En we zijn dus ook geneigd om validatie voor onszelf bij anderen te zoeken. En in die volkshogeschool werd ingezet op het ontwikkelen van de studenten voorbij deze fase. Want alleen op die manier kun je bijdragen aan vernieuwing, aan vooruitgang van het collectief. Zolang we blijven hangen in die bubbels van vrienden, cultuur, familie, ideologie, denken we niet buiten onze bubbels. En dat heb je wel nodig voor vernieuwing en vooruitgang. Het is daarvoor nodig om door te groeien naar fase 4 uit het model van Keegan of uiteindelijk zelfs naar fase 5 bewustzijn. En laten we eerst eens kijken naar fase 4. Dat is het zelfautoriserend bewustzijn. En volgens Keegan zou ongeveer 35% van de volwassen populatie in deze ontwikkelfase zitten. En dat is de fase waarin we ons gaan realiseren dat we helemaal los van de cultuur waarin we leven ook eigen opvattingen en gevoelens hebben. Dit bewustzijn stelt ons in staat om onafhankelijker te zijn van de normen en verwachtingen van onze sociale omgeving. En zoals ik net al aangaf, van empathie vraagt om een ruggengraat, vraagt om alleen te durven staan als het grotere geheel daarom vraagt. Daar heb je al iets van dit zelfautoriserende bewustzijn voor nodig. En liever nog ontwikkel je door naar fase 5. En dat is wat ik eerder al heel even noemde, het interindividueel bewustzijn. Volgens Keegan zou maar 1% van de mensen in deze fase bereiken. Maar ik heb het idee dat dit percentage in dit tijdsgevricht ontzettend hard aan het toenemen is. Mensen in dit bewustzijnsstadium kunnen zien hoe hun eigen acties invloed hebben op anderen en vice versa. Dus ze ontwikkelen een veel dieper begrip van onderlinge afhankelijkheid, van interdependentie. Er ontstaat zo een vermogen om beter om te gaan met complexiteit en met tegenstrijdigheden, met verschillen. En er ontstaat ook veel meer waardering voor die onderlinge verbondenheid met alle andere mensen en met alle andere dingen, zoals, ik noem maar iets, de planeet waarop wij leven. Nou, als je beseft dat een particulier initiatief in Scandinavië er zo'n 150 jaar geleden voor zorgde dat het lot van een land in maar één generatie veranderde van arm en feodaal naar een ontwikkeld, modern en welvarend land, ja, wat zouden we daar dan voor lessen uit kunnen trekken voor deze tijd van transitie waar we nu in zitten? En er ligt een belangrijke sleutel in het weer centraal gaan stellen van empathie in de manier waarop we met elkaar omgaan. En empathie is niet een vaardigheid, maar het is een bewustzijnsstadium wat eigenlijk aansluit bij die fase 4 en 5 van Keegan. Het gaat om een diep besef dat ik uitsluitend kan zijn in relatie tot jou en tot mijn omgeving. Want op het moment dat ik dat besef, dan ga ik namelijk anders denken. En als ik anders ga denken, dan leidt dat weer tot andere acties, tot ander gedrag. Nou is natuurlijk een belangrijke vraag, wat weerhoudt ons daar dan van? En wat mij betreft zijn dat twee dingen. Ten eerste zitten we niet langer in het goede verhaal. We zitten onbewust vast in een paradigma wat eigenlijk een ondertoon heeft van schaarste. De ander wordt als een soort bedreiging geframed. Hè? Als de ander meer krijgt, dan krijg jij minder. Als de ander meer ruimte inneemt, betekent dat voor jou minder ruimte. Het is echt dat Darwiniaanse eten of gegeten worden bewustzijn waar we nog in vastzitten. Terwijl een heel ander verhaal ook klopt. Dit verhaal is niet als dominant verhaal wat we nu nodig hebben om uit deze situatie te komen. Er zijn heel andere verhalen die daarbij veel meer helpend zijn en die ook bewezen zijn. Ten tweede ontbreekt het ons aan een concrete vertaling van het concept empathie naar handeling en gedrag. We hebben een soort handelingsperspectief nodig. Hoe pas je dat nou toe in de praktijk? Hoe ziet dat eruit? Wat doe je? Wat zeg je? Vanuit welke mindset? Vanuit welke houding doe je dat? Nou, je hoort misschien al aan mijn toon. Dat is waar ik me op dit moment volledig in ondergedompeld heb. En dat geeft me ook een geweldig excuus om met hele inspirerende, empathische leiders in gesprek te gaan en om helemaal onder te duiken in allerlei wetenschappelijk onderzoek over empathie en om mijn eigen gedachten steeds verder uit te kristalliseren tijdens dat onderzoeks- en schrijfproces. Maar juist bij een thema als dit is het belangrijk om dat schrijven niet in isolatie te doen. Het is natuurlijk belangrijk als je het hebt over empathie als een belangrijk ingrediënt van intermenselijkheid om aansluiting te houden bij wat er allemaal in de praktijk gebeurt. En daar heb ik het volgende op bedacht en daar wil ik je heel graag voor uitnodigen. Vanaf vrijdag maart aanstaande geef ik elke maand een online masterclass. Helemaal gratis. En dat is niet om je iets te verkopen, maar om je dat andere verhaal te vertellen. Een verhaal dat inzicht geeft en ook vooral hele praktische handvatten geeft voor empathisch leiderschap. Dat is wat mij betreft de manier om niet bij te dragen aan de problemen die op dit moment manifest zijn in onze omgeving, maar dat je juist een deel wordt van de oplossing. Nou, ik kan me voorstellen dat je je afvraagt, what's in it for me? Waarom zou je dat doen? Nou, voor mij is het ten eerste, heel plat gezegd, een stok achter de deur om lekker door te blijven schrijven. Want ik wil elke masterclass iets waardevols met je te delen hebben. En dat betekent dat ik een stuk van mijn research en van mijn boek af moet hebben. Maar, en dit is wat mij betreft nog belangrijker, ik kan alleen maar mijn boek inkleuren met praktijkverhalen en ervaringen. En die moet ik oogsten. Om kleur en persoonlijkheid aan het boek te geven, wil ik heel graag ook jouw ervaringen oogsten. En dat kan ik doen door in die masterclass ook vragen te stellen en je te laten reageren. Nou, ik hoop dat dat klinkt als een goede deal. Want als dat zo is, dan wil ik je uitnodigen om je aan te melden. Ik heb de serie als titel gegeven, Leiden vanuit het oog van de storm. En misschien klinkt dat wat vergezocht als je het hebt over empathisch leiderschap, maar dit is wel elke keer het resultaat ervan. Hoe kun je vanuit relatieve kalmte kijken naar wat gebeurt er en hoe kan ik daar vanuit empathie het beste op reageren? Nou, de eerste is zoals gezegd op 15 maart aanstaande. Daarna volgen nog 4 andere data. Misschien hoor je dit pas veel later. Meld je dan toch nog aan voor de resterende masterclasses die in de komende maanden komen. En dat kan via mijn website. En mijn website is deimplementatiedokter.nl. En onder het tapje gratis trainingen vind je de training Leiden vanuit het oog van de storm. En uiteraard kun je dat ook doen via de show notes, want daar staat de link ook in. Je kunt je in één keer aanmelden voor de hele serie, maar je kunt ook kijken van wat zijn nou de thema's die mij het meeste aanspreken. En dan meld je je gewoon daarvoor aan. Kun je er niet live bij zijn en wil je toch de opname ontvangen, meld je dan gewoon aan. Want de opname ontvang je dan automatisch en die blijft na de uitzending nog 3 dagen terug te kijken. Dit was de kick-off van mijn nieuwe jaar. Ik besef dat die van jou misschien al een tijdje bezig is, maar de mijne is deze week begonnen en ik wil zeggen dat ik ongelooflijk blij ben dat je er weer bij bent. En de komende weken staan er een paar hele mooie gesprekken op het programma van de Nieuwe Leiders Podcast. Dus ik hoop dat je daarnaar blijft luisteren. En misschien besef je het niet, maar sterren en reviews zijn goud waard in de podcastwereld. Dus ik waardeer het daarom enorm als je sterren, het liefst 5, en een ronkende review wilt achterlaten in je favoriete podcast app. Want op die manier kun jij bijdragen dat we die beweging van nieuwe leiders steeds groter maken. We bereiken meer mensen komen in aanraking met de ideeën uit de podcast, met de inspirerende sprekers die er de komende uitzending nog bij komen. En zo zetten we een krachtige rimpeling van nieuw leiderschap in werking. Dankjewel dat je er bent en heel graag tot de volgende.